Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nou, Teun, daar zijn we dan weer.
Daar zijn we weer. En het heeft maar op een haar gescheeld of we waren hier niet.
Nee,
dat horen we straks waarom dat was.
Ja, coronanieuwtjes.
Het heeft erom gespannen.
Het heeft erom gespannen. We zitten in een keiharde lockdown. Ja. Samen met het hele land.
We gaan, precies, we gaan close readen vandaag.
We gaan zeker close readen. We gaan mijn tortilla bespreken.
De grote vriendin van de show is er weer.
Ja, mijn
dat
moeder.
Dat is toch wel eigenlijk... Jouw moeder, ik bedoel, als je een hekel hebt aan ons, zou ik toch gewoon blijven luisteren voor jouw moeder.
Ja.
En er is toch interessant tonsuurtjesnieuws, Gijs.
Er is zeker interessant tonsuurtjesnieuws. En dat is altijd genoeg reden om te blijven luisteren.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Nou, dat was weer de prachtige tune. Het is ook wat mensen ook van deze podcast vinden. Iedereen vindt toch deze tune van Jan en Kees Groenteman geweldig.
Hij is geliefd, hè, onze tune. En wat worstelde je toen we hem aan het opnemen waren, Teun?
Ja, wat, het klinkt natuurlijk allemaal super professioneel. Je denkt, die jongen die is gewoon opgegroeid in de hoed. Maar
met zijn natuurlijke flow.
Met mijn vette natuurlijke flow. Maar wat de mensen inmiddels wel weten, de vaste luisteraars, is dat ik een ontzettende streber ben. En alles wat ik niet kan, vind ik verschrikkelijk.
Ja.
Dus ik stond daar ontzettend chagrijnig te rappen.
Ja, want je had zo zeggen Jan en Kees, mijn neven, die gewoon topmuzikanten zijn.
Ja, nou, dan heb je jou die gewoon nergens...
Natuurlijke swag.
Natuurlijke swag. En gewoon nooit ergens nerveus over is. En als je het niet kan, vind je het ook niet erg.
Precies.
En ik vind alles erg wat ik niet kan. En dan heb ik gewoon een heel klein terreintje dat ik wel kan. En dat doe ik dan gewoon heel vaak heel graag.
Ja, precies. Maar dit was even uit je comfortzone. En het was echt pittig, Teun. Je hebt staan lijden.
Ik vind dat jullie zijn wel lief gebleven.
Ja, natuurlijk. Maar we kennen je ook al langer dan vandaag, Teun.
Ja.
Zowel ik als mijn neven kennen jou echt al langer dan vandaag.
Maar Gijs, wij beginnen eigenlijk die podcast altijd met de vraag, wat was het voor een week?
Nou, en wat was het voor een week?
Ja, in dit geval is dit toch wel helemaal, want er waren ook wat klachten van jouzelf en van luisteraars dat het allemaal weer te veel om mij draaide.
Ja.
Maar in dit geval kan jij toch gewoon helemaal de shine pakken.
Nou, zoveel is er ook weer niet te vertellen. Maar ik moet om te beginnen even iets toegeven. We hadden in onze vorige podcast een kleine journalistieke leugen, zal ik het maar even noemen, verteld. Want de podcast kwam online vorige week woensdag, dat was denk ik 7 december. En we spraken in die podcast over Sinterklaasavond alsof we die al achter ons hadden liggen op dat moment. Maar,
wat op 7 december ook zo was.
Wat op 7 december zo was, maar feitelijk hadden we de podcast al de vrijdag daarvoor opgenomen. En wat ik nog niet wist toen we de podcast opnamen, is dat ik vlak na de opname van de podcast door mijn eigen vrouw gebeld zou worden.
Door je eigen vrouw?
Mijn bloedeigen vrouw, die mij vertelde dat ze positief getest was op het coronavirus.
Nee.
Op COVID-19. Dus ik naar huis, ik me ook laten testen. Nou, ik ook positief getest. De Sinterklaasavond, waar ik dus ongelooflijk relaxed over had zitten praten in die vorige aflevering.
Die heeft nooit plaatsgevonden.
Jawel, we hebben natuurlijk voor onze kinderen een mini pakjesavond hier zitten organiseren. empathiecomité. En was super gezellig, maar ik was wel hartstikke ziek.
Hoe gaat het nu met je, Gijs?
Nou, het waren 10 pittige dagen, moet ik zeggen. Ik vond het niet leuk om dat virus te krijgen. Maar ik vond het ook wel weer een sensatie dat het mij dan eindelijk bereikt had. Ja, dat zal ik zeggen, dat virus waar we nu al een jaar over praten. En dat helemaal uit een vleermuis uit Wuhan is gekomen.
Zeggen ze.
Dat dat dan nu eindelijk bij mij kwam.
Ja, ik heb ook een column van jouw vrouw erover gelezen. Ja. Alle columns van jouw vrouw en iedereen die jij kent leest.
Lees jij, ja.
Die lees ik. En ze hadden ook onderling al gezegd van we worden een soort omsingeld langzamerhand.
Omsingeld, ja.
Het net sluit zich.
Ja, het net sluit zich.
Ja.
Ik ga even Ventolin puffen.
Gijs gaat nu even Ventolin puffen. Hij hoort ook gewoon echt tot de risicogroep. Hè, Gijs?
Zeker. Hoge bloeddruk en alles en astma.
Ja.
Oud. Ja. Oud en dik. Ja. Te dik.
Het erge is, dat moet je natuurlijk helemaal nooit zeggen, want waarschijnlijk lig ik dan volgende week op de IC. Maar ik ben er gewoon van overtuigd dat het mij gewoon helemaal niet gaat bereiken.
Nee.
Ja.
En waarom ben je daar zo...
Ja.
Dat is gewoon een gevoel.
Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Als er iets niets te maken heeft met gevoel, is het ziekte en wetenschap. Maar goed, dat gevoel.
Ja, en als er nou iemand zich laat voorstaan op rationaliteit en meten is weten en... Alles volgens wetenschappelijke methode moet, dan ben jij het. En nu, nu leeft meneer ineens met een gevoel.
Nou ja, dus wat het ook het stomme is, ik vergeet dan ook dat dit ook gedeeld wordt met de rest van de wereld. Dus ik denk, ik zit hier gewoon als vrienden onder elkaar.
Ja, dat vind ik ook heel goed dat je dat vergeet. Maar ik vind toch dan wel een puntje
om... Kom ik even uit voor mijn zwaktes.
Ja.
Maar ik draai het ook weer terug.
Maar je ziet het dus wel als een zwakte, dat je dat gevoel heel sterk hebt.
Dat zie ik als een zwakte. Ja.
Ja, dus ook toen je hoorde dat ik dat coronavirus had en de dag daarvoor nog lustig met jou had zitten praten in Hotel V, waar we nu dus ook niet zitten. We zitten nu allebei in ons eigen huis, van elkaar gescheiden. Toen had je ook helemaal niet het gevoel van, oh jee, hij zal me toch niet besmet hebben?
Nee. Ik heb me wel inmiddels al, denk ik, 3-4 keer laten testen. Dus in dat opzicht wil ik ook wel gewoon de wetenschappelijke gegevens hebben.
Ja.
Maar het is niet dat ik, hoewel ik normaal vrij angstig door het leven ga, loop ik niet met angst voor dit virus rond.
Hey, en leef je ook roekeloos daardoor?
Nee, helemaal niet. Misschien daardoor juist niet. Dat
veilige gevoel hebt. Omdat je gewoon heel consequent bent in afstand houden.
Ja, ik ben sowieso al groot voorstander van afstand houden.
Ja, je bent nog niet zo'n aanraker. Dus wat dat betreft,
wat dat betreft komt dit virus ook gewoon heel goed uit.
Als geroepen in jouw leven.
Ja, ja. Ja. Gijs, nou is het wel zo.
Wat ik ook nog even wou bespreken, Tuin.
Oh ja.
Waar we het over hadden. Want ik was dus tegelijkertijd ziek met Aaf, met mijn vrouw. We hadden allebei dat coronavirus en dat de ene dag voelde zij zich wat beter en de andere dag ik weer wat beter. Maar goed, we waren allebei natuurlijk toch een beetje under the weather, zoals dat heet in het Engels.
Ja.
En je krijgt dan toch ook altijd een soort, een beetje een onprettige competitie. Ken je dat?
Wie het ergst under the weather is.
Wie het ergst under the weather is en wie wat precies moet doen en wie moet zorgen. Dus, ik weet ook nog wel, op die bewuste Sinterklaasavond was ik er echt niet zo goed aan toe. En was Aver, vond ik, wat beter aan toe. Dus die deed bijvoorbeeld het grote opruimwerk na de pakjesavond.
Daar waren jullie het allebei ook wel over eens dat zij dat moest doen?
Nou ja, ik deed het gewoon niet.
Ja.
Ik kwam gewoon niet van de bank om het te doen. Maar toen kwam er dus ook wel een speech van, dit gaan we niet de hele tijd zo doen.
Maar ik vind wel, als je een speech kan houden, dan ben je wel duidelijk het minst under the weather.
Ja, ze was absoluut het minst under the weather op dat moment. Ik was er echt ik was er abominabel aan toe, Tuin.
Maar denk je niet, Gijs, dat dit ook weer een man-vrouw tegenstelling is?
Zeker, want het probleem is, als je als man ziek bent, dan wordt ook onmiddellijk hangt er een soort onuitgesproken beschuldiging van mannengriep om de hele kwestie heen.
Maar die is er ook. Die is ook terecht voor een deel. Want jij voelt dus die competitie. En jij wil dus ook meteen verzorgd worden.
Absoluut.
En je denkt bij haar meteen van, ach, Aaf, dat gaat heus wel weer. Dus eigenlijk hebben die vrouwen wel een beetje een punt in dit opzicht.
Nou, niet helemaal waar, want er waren ook momenten dat ik me weer wat beter voelde dan Aaf. En dat ik ook wel degelijk de verzorging op me heb genomen. Maar het is meer zo, het is wel zo dat als ik me dan echt kut voel, dan ga ik er ook wel voor.
Ja, voor mijn kut voelen. Dat dan?
Ik heb toch, ik heb wel het gevoel dat vrouwen, daar moet ik wel eerlijk in zijn, dan beter in staat zijn om even op hun tanden te bijten en gewoon het noodzakelijke te doen.
Ja, maar ook kan je zeggen, ze gaan er dus niet helemaal voor.
Nee, dat vind ik ook. Ja, maar dat kan je sowieso zeggen over vrouwen, Tuin.
Ja, ja. Maar dan wil ik toch in dit opzicht een begrip aanhalen dat mijn vrouw, Nathalie, minder bekend in de Nederlandse mediawereld.
Ja.
Maar
daarom niet minder bemind door ons.
Nee, zeker niet. Die van Engelse origine is, die heeft het begrip medal. Dat is een medaille.
Ja.
Dat is namelijk dus dat dit ligt een beetje in het verlengde hiervan. Als ik bijvoorbeeld een keer iets heb opgeruimd, dan zou ik het niet gewoon rustig gewoon laten gebeuren.
Ja.
Maar dan ga ik daar heel erg
stil genieten van het resultaat.
Nee, maar stil wijzen ook op het resultaat.
Ja.
Dus zo'n beetje van, ben je al in de keuken geweest? Zo, dus niet echt van, ik heb het opgeruimd, maar wel heel erg op wijzen van, hey, die t-shirts liggen hier niet meer op de grond.
Ja.
En dan zegt zij, ja, medal, je krijgt een medaille voor wat je weer allemaal hebt gepresteerd.
Ja.
Terwijl zij natuurlijk geruisloos voortdurend van alles aan het opruimen
Precies.
is. Waar nooit waardering
voor is. Want ik ben wel eens in jullie huis geweest, Tuin. Nou, en het is daar echt anders dan toen jij alleen woonde vroeger. Dus ik weet dat dat niet jouw werk is.
Maar ik ben gewoon heel erg veranderd in de loop der jaren.
Mm-hmm. Je hebt gewoon geleerd. Ja. You learned from the best.
Ja, precies. Ja. Nou, oké, dus het is wel, ik vind wel goed dat we dus in de eerste podcast hadden we het niet over vrouwen. En nu gaan we gewoon helemaal dat emancipatiedebat aan.
Het is toch ook gewoon het beste onderwerp. En ik moet zeggen, kijk, ik vind het heel goed van mezelf dat ik gewoon ga voor ziek zijn als ik ziek ben.
Vind ik ook goed van je.
Dat ik het gewoon echt doorleef. Maar ik vind mannen wel au fond, inferieure wezens aan
vrouwen. Au fond, ja.
Ja, vind je niet?
Ja, nee, ik vind het mooi dat je, want wat was nou jouw vorige term die je zo mooi gebruikt? Want nu komt au fond er opeens in. Ik vind dat goed voor het cachet van deze podcast.
Ja.
Ja, nee,
ik vind
dat klopt.
Mannen au fond inferieure wezens.
Ja, en ik denk dus dat omdat mannen inferieure wezens zijn, dat ze het uiteindelijk allemaal voor het zeggen hebben.
Ja, dat denk ik ook.
Gijs, nou is het wel zo dat wij hadden dus in de vorige podcast gezegd dat jij deze week aan een lekker wijf, of tenminste dat je lekker wijf zou denken.
Als ik een lekker wijf zag.
Ja.
Ja,
ik kan me voorstellen dat corona ook op dit vlak roet in het eten heeft gegooid.
Ja, want de bedoeling is natuurlijk dat ik op straat vreemde lekkere wijven zou zien, vrouwen die ik niet ken, en dan zou denken lekker wijf.
Ja,
dat is niet
dat
gebeurd.
Is niet gebeurd.
Niet gebeurd.
Maar het enige
ik heb wel tortilla gemaakt.
Ja, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
Oké, maar ik heb dus wel aan een aantal opdrachten, of tenminste aan de andere opdracht voldaan.
Maar nou wil ik je wel eventjes attenderen op Twitter-contact dat je hebt gehad met Leonie, hoe heet ze ook alweer?
Ter Braak.
Leonie Ter Braak.
Ja.
En dit wordt dan weer even een brag, maar die had dus gezegd dat zij enorme fan was van onze podcast.
Ja.
Je had geantwoord, lekker Leonie.
Ja.
En dat vond ik dus interessant, want ik dacht van misschien dat jij denkt van nou, ik probeer het woord lekker alvast uit op een vrouw die toch wel als lekker beschouwd kan worden. Was dat ook zo? Denk je dat er een beetje in zat? Gijs?
Misschien wel.
Je bent zo bescheten hierin, ongelooflijk. En toen was het wat mij dus meteen helemaal voor Leonie innam, was dat zij toen meteen zei, ja, vind je me lekker? Dus zij voelde die lading ook.
Precies.
En toen bleef het heel lang stil van jouw kant. En toen zei je, ik vind je heerlijk, Leonie.
Is dat goed?
Maar ik vond dat, het lijkt goed, maar het is toch ook een beetje lafjes.
Waarom?
Heerlijk vind ik toch, omdat je toch niet gewoon durft zeggen, ja, Leonie, ik vind je een lekker wijf. Heerlijk vind ik toch een beetje,
beetje keurig, een beetje feministisch.
Beetje keurig, een beetje van ons feministische milieu.
Ja, ja. Je vindt heerlijk en lekker, vind je wel echt twee heel verschillende dingen.
Ja, als je het zo, kijk, Kijk, nu ga je natuurlijk weer gewoon heel intellectueel dit
allemaal. Maar zou Leonie het niet veel charmanter hebben gevonden van mij als ik haar heerlijk noem?
Ja, zo. Charmant. Maar we zijn niet uit op charmant,
trouwens. Nou, ook. Je weet waar charmant allemaal toe kan leiden.
Oh ja, waartoe dan?
Tot wat niet?
Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het ontwijkend gedrag van je.
Dit is de stem van de elite.
Teun, je hebt veel Xander van der Wulp bestudeerd, hè? In verband met de coronamaatregelen.
In verband met de coronamaatregelen, in verband met de wisselingen binnen het CDA.
Maar vooral?
In verband met dat... En ja, nee, daar kom ik op. Maar in verband met dat Xander natuurlijk ook een podcast heeft.
Ja.
Zo'n podcast waar ze grappig doen over politiek. Moet ik verder niks van hebben. Maar toch, je moet de concurrentie ook beluisteren.
Met zijn vriend Vullings.
Ja, met zijn vriend Vullings. Wilde ik ook nog alles over vertellen. Maar dat heeft onze producer at large, Guusje, heeft dat uit het draaiboek gescheurd.
Oké. Okay.
Het verhaal over vriend Vullings. Maar... Mijn ontdekking toch van deze week is, Gijs, dat Xander van der Wulp heeft ook een tonsuurtje.
Niet.
Ja, hij heeft een kale plek achter op het hoofd. Nou weten de meeste mensen natuurlijk niet, omdat hij ook altijd... Hij wordt altijd alleen maar van voren gefilmd. Maar talkshow, dan ontkom je er niet af en toe aan een shot op de rug en op het hoofd. En
misschien was hij zijn schoensmeer vergeten.
Ja, dat zou kunnen. Dus... Maar hij zit in een andere fase dan ik. Mijn tonsuurtje is veel duidelijker zichtbaar. En wat hij nu nog doet, is dat hij camoufleert het door het haar aan de achterkant een beetje omhoog te kammen.
Dus eigenlijk het haar wat eronder zit, omhoog te kammen.
Ja, dus het is... Nou, nee, eromheen. Dus,
een soort draaikolkje van haar creëert hij.
Ja, dat je toch iets meer best moet doen om er doorheen te kijken.
Ja, ja.
Maar ik moet toch zeggen, beste Xander, wij trappen er niet in.
Nee.
Je hebt een tonsuurtje en zoals wij hier in de podcast ook zeggen, omarm je tonsuurtje. Ik weet gewoon hoe het is. Ik ben dit allemaal al doorgegaan en ik kan Xander gewoon 10 jaar van strijd en haar verdichten.
Ja, je bent net zoals zo'n ex-roker, zo'n oud kettingroker die een super fanatieke anti-rooknazi wordt.
Ja, ik ben dus een pro-tonsuurtje-natie.
Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun. Gijs en
Teun. Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Nou Gijs, ik heb alweer het geluidje gehoord. Het bumpertje voor de vrienden van de show.
Nou, we hebben vooral het roffeltje eigenlijk.
Oh, het roffeltje.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, het roffeltje dan. En deze vriend van de show is natuurlijk Green Wheels.
Ja.
Dat is fantastisch, want je kan gewoon, je hoeft niet meer zelf een auto werkelijk te bezitten. Maar je hebt hem gewoon heel dichtbij wanneer je hem nodig hebt. Je kan hem van tevoren reserveren. Of gewoon de last minute van denk je, nou, ik wil nu gewoon eens even een lange autorit maken. Dan ga je gewoon met de Green Wheels, dat autodeelsysteem.
Ja, voor mij is Green Wheels het neusje van de zalm van de sharing economie.
Nou, ja, ik moet er even over nadenken van welke neusjes kunnen die zalm allemaal nog meer hebben. Maar ik denk inderdaad, dan kom ik toch bij Green Wheels uit inderdaad. En het is ook een pionier.
Absoluut. Ze bestaan al heel erg lang, al 25 jaar.
Ja, en eigenlijk zou je, als ik zat eens een keertje te rekenen, Gijs.
Ja.
Je zegt 25 jaar, dat is leuk dat je het zegt. Want in die 25 jaar, als Green Wheels er niet was geweest, dan hadden er 21.000... 450 auto's meer op straat gestaan.
Is dat ongeveer een equivalent van 51 voetbalvelden?
Ja, precies. Dus ik zeg mensen, Green Wheels.
Ja, Green Wheels is fantastisch. Je neemt een abonnement en dan kan je voor een heel luttel bedrag... kan je die fantastische rode autootjes met dat groene logo erop gebruiken... en lekker de stad doorkruisen. Of het land doorkruisen. Ik vind Green Wheels een aanradertje.
Ik ook.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Teun.
Ja, Gijs.
Had jij gedacht dat we al zo'n prominente aanwezigheid in de mediacourant zouden zijn?
Dat had ik absoluut niet gedacht, maar wel een beetje gehoopt, moet ik zeggen.
Ik moet zeggen, vorige week had ik nog heel veel praatjes over dat ik vind dat je niet te veel mag reageren op reacties op je podcast.
Ja, maar dat was toen je nog heel erg... Dat was voor
pre-corona was dat.
En dat was ook nog toen je nog heel erg naar je vrouw luisterde.
Ja, toen ik nog niet in een bittere strijd over corona met mijn vrouw terecht was gekomen.
Ja, En inmiddels denk je van, ik ga mijn eigen gang. En nu wil je gewoon je succes.
En misschien net,
ook
net zoals dat ik mijn geur en mijn smaak ben kwijtgeraakt, ben ik misschien ook mijn principes op dit gebied een beetje kwijtgeraakt.
Oké, okay, ja, dan moeten we dan later maar nog maar eens analyseren of dat nou een goede of een slechte zaak was.
Ja, maar ja, de Mediacourant schrijft lustig over ons.
Ja.
Tot ons grote plezier, want de Mediacourant is natuurlijk een fenomeen. Kan jij verkeert echt in de mediatuin. Kan jij vertellen wat de betekenis een beetje is van de Mediacourant?
Ja, want ik heb het zelf het idee dat buiten de Gooise Matras heel weinig mensen de Mediacourant kennen. Maar misschien doe ik de Mediacourant nu tekort. Maar ja, jij denkt van wel?
Nee, maar weet ik niet. In ieder geval, ik praat er gewoon mee.
Maar Toet Hilversum leest de Mediacourant. Want dat is eigenlijk misschien nog het laatste bastion van echte leuke filijnen roddel.
Ja.
De roddel is allemaal een beetje correct geworden. Maar in de Mediacourant, daar ook gewoon hoe er dan. Ik denk dat er inmiddels 3-4 stukken over ons hebben gestaan.
Ja, ja, zoiets.
En dat is dus allemaal ook toch. Hij geeft een compliment en dan vervolgens deelt hij weer een verschrikkelijke sneer uit.
Ja.
Dat is prachtig. Want hij zegt dus over ons het vrolijke alternatief van de zelfspotcast.
Ja, dat zijn
Sander en Jaap beginnen vanwege hun vijandige houding jegens de pers immers toch een beetje de Erland en Wendy van de podcastwereld te worden.
Ja, precies.
Dus wij worden er tegenovergezet als een positief voorbeeld.
Ja, maar zo zijn wij ook al tegenover elkaar gezet, Teun. Want ik werd dan bijvoorbeeld weer jouw minder bekende vriend genoemd.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en sterker
dus waar Mediacourant, het is geloof ik één persoon, waar Mediacourant een wig kan drijven, zal Mediacourant niet nalaten om een wig te drijven.
Maar je kan ook zeggen dat het gewoon een feitelijkheid is. Dat jij
zeker, maar hij zal ook niet nalaten om die feitelijkheid nog eens even flink te benadrukken.
Maar het was nog erger, Gijs, want hij zette ons dus af tegen Sander en Jaap.
Ja.
En dan zette hij dus een foto erbij van Sander, Jaap en mij.
Ja.
Maar wie had geen foto?
Gijs.
Gijsje
Groenteman.
Het erge is dat ik me daar dan weer een beetje schuldig over voel.
Oh, dat hoeft niet hoor, Teun. Kijk, nee. Als het misschien omgekeerd was geweest, had het tot iets heel naars geleid, met jij daar dan heel erg onder had geleden. Maar ik leid daar totaal niet onder.
Nee.
En bovendien krijg ik binnenkort ook mijn eigen tv-programma. En misschien Mediacourant mij dan ook serieus gaat nemen.
Sterker nog, hij heeft dat dus al aangekondigd, dat tv-programma. Dus je hebt nu zelfs als minder bekende vriend van mij, heb je al een eigen artikel gekregen in de Mediacourant. Je gaat namelijk een mediaprogramma maken. Je wordt eigenlijk een soort concurrent van de Mediacourant.
Ja, met mijn andere vriend.
Met jouw andere vriend, want jij hebt twee vrienden.
Ja.
Marcel van Roosmalen.
Zeker.
En dan had hij daarin geschreven, ik heb het niet hier letterlijk geciteerd. Ik bedoel, dat soort ellende ga ik natuurlijk niet helemaal zo letterlijk opzoeken. Hij vroeg zich af of ik nou niet jaloers zou zijn dat jij nu weer lekker samen bezig zijn met een podcast, dat jij nu met een andere vriend de tv opgaat.
Ja. En zoals ik al zei, als Mediacourant een wig kan drijven, dan zal hij niet nalaten om een wig te drijven.
Gijs, in navolging van het literair tijdschrift Man Dril uit, ik denk, de jaren 70.
Ja.
Dat natuurlijk ooit.
Dat missen we dat nog elke dag, hè, Tuin?
Ja, hè?
Jeetje.
Ja, ach, ja. Nou, ik heb nog hele jaargangen staan, hoor, boven. Maar
zullen we niet een keer samen gaan lezen?
Oh, heerlijk. Ja, als het weer mag. Nou ja, als je niemand meeneemt, kan het wel op 1,5 meter Mandril lezen. Maar in ieder geval, dat blad heeft Mandril heeft de close reading, zoals iedereen wel weet, in Nederland geïntroduceerd. En jij dacht, dat is natuurlijk een hele andere tijd. Toen hadden ze nog geen Twitter, maar laten we dat nou eens toepassen op een tweet. Leuk experiment.
Ja, want er was een tweet van Hiske Versprillen. Door ons zeer gewaardeerde Hiske Versprillen. Culinair journaliste van de Volkskrant.
Ja.
En zij twitterde, naar aanleiding van onze podcast, de stem van de elite om lekker te genieten. Is een beetje onze begintune verkeerd geciteerd, maar dat maakt niet uit. Dat zien we door de vingers.
Jammer.
Ja.
Ik weet niet hoe het komt.
Ik weet niet hoe het komt, schreef Hiske. Het zegt vast van alles over mij. Gaan we zo meteen proberen te analyseren wat dan. Maar ik trek helemaal krom van de nieuwe podcast van Geigo en Teun van der Keuken. Die tobberige ijdelheid. De advertenties. het getut. Verschrikkelijk en zalig tegelijk. Oké, ja. Tuin, als je helemaal krom trekt van iets. Wat
we beginnen met dat? Het zegt vast van alles over mij.
Ja. Dus.
Nou, denk ik dat. Ik zou zeggen, die mededeling kan weg. Want eigenlijk alles wat je ergens over vindt, zegt ook iets over jou. Dus ik heb het idee dat een beetje een soort indekkende mededeling
maar
is.
Maar ik heb ook het gevoel, Tuin. Volgens mij is Hiske Versprillen geen Barleyaan. Maar zij is wel een soort mogelijke Barleyaan. Het is iemand met volgens mij een beetje een vergelijkbare achtergrond als de onze.
En dus ze is ook van de elite, bedoel je?
Ik denk het wel. Of van de linkse
kerk. Moet ik toch even. Want daarna. Verderop ging ze dus twitteren van, ja, maar jullie, ik vind het toch meer Watergraafs meer dan de grachtengordel.
Ja.
Dus in ieder geval, ze zou misschien een soort Barleyaan kunnen zijn, maar niet dan uit Amsterdam, denk ik. Want anders zou je weten dat de grachtengordel...
De Watergraafs meer is gewoon, ja, maar goed, dat is een soort semantisch spel wat heel vaak wordt gespeeld. Ook voor mensen die, zoals wij, uit de grachtengordel komen, maar dat niet willen toegeven. En die gaan dan heel hoogtonig zeggen... Ja, maar ik woon helemaal niet in de grachtengordel. Terwijl de grachtengordel is een puur overdrachtelijke term.
Ja, want jij komt uit Amsterdam-Zuid ik kom van het Prinseneiland. Allebei geen grachtengordel.
Allebei geen grachtengordel. En toch zijn we echte, wat je noemt, grachtengordel mensen. Daar kan je wel heel moeilijk over gaan doen, maar dat is gewoon zo. Dus, precies. En ik bedoel, volgens mij, ik kan me voorstellen dat Hiske een beetje een soort vergelijkbare... linkse kerkachtige achtergrond heeft. En ik denk dat ze daarom een soort weerzin en aantrekkingskracht voelt... tot die hele wereld die wij oproepen.
Ah, maar wat
en dat, dus, en wat... dat betekent, denk ik, het zegt vast van alles over mij.
Van, ik ken die wereld wel.
Ja, zo van, ik reageer hier nou eenmaal heel sterk op.
Ah, oké.
Ik weet niet hoe het komt. Nou, dat weet ik dan dus wel, denk ik. Het zegt vast van alles over mij. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, Hiske. Maar ik trek helemaal krom van de nieuwe podcast. En krom is natuurlijk interessant. Want krom trekken is natuurlijk heeft een negatieve connotatie.
Maar je kan wel krom liggen van het lachen.
Exact.
Dat is positief.
Je kan ook krom liggen van het lachen. En dat is weer heel positief. Ja. Dus ik denk dat dubbele gevoel wat Hiske heel erg heeft over... Ja, over ons hele wezen, over wie wij zijn. Ja. Dat ook heel erg zit in dat krom.
Maar het komt omdat wij weten dat van de mensen die over... Je kan op een hele nare manier over eten schrijven en heel goed over eten schrijven. Ja. Hiske doet dat heel goed.
Ja.
En die is ook echt een vrouw met een gouden pennetje.
Zeker.
Dus zij, het is niet zo dat zij de beeldspraak verkeerd gebruikt. Dit is bewust dat krom trekken.
Eerlijk gezegd ken ik de beeldspraak van ik trek helemaal krom van... Ken ik helemaal niet. Ze heeft een nieuwe beeldspraak geïntroduceerd... waarvan de exacte betekenis nog geduid moet worden.
Jeetje, ja, Hiske, als je luistert en we weten eigenlijk dat
nee,
je luistert...
Nee, Teun. Ik vind niet dat we Hiske nu om uitleg moeten gaan vragen... Wij zijn
niet
deze...
nu, maar...
Nee, ook
ja,
niet.
Ja, weet ik, maar ik wil het later... Jij zegt bij de close reading... ligt de waarheid in de tekst.
Ja, precies. Je gaat toch ook niet aan de dichter vragen... wat hij nou bedoeld heeft. Het gaat om de interpretatie van de lezer.
Nou ja, ook dat is een interpretatie... van hoe je moet interpreteren.
Zeker, dat is mijn interpretatie. En, ik
en
weet
dat
zeker...
ligt wel helemaal in lijn met tijdschrift Mandril. Dus in die zin... Als we dat ook doen, dan gaan we ook zo door. En dan gaan wij dus vanuit dat zij dus doelbewust heeft gezegd... ik trek krom, wat dus een dubbele lading heeft. Ik lig krom en ik moet dus heel erg lachen. Maar ik trek krom van dat het ook een beetje... dat je er een beetje krampachtig van wordt... en dat je er niet helemaal fijn bij voelt.
Ja, want ik weet wel dat hout krom kan trekken... als er een plas water op ligt bijvoorbeeld. Maar ik ken eigenlijk helemaal niet de uitdrukking van... Ik trek krom van die nieuwe plaat van Beck of zo.
Nee, maar wel ik trek krom van mijn reuma misschien.
Ja, oké, maar dat is dan gewoon in de meest letterlijke zin dat je krom trekt.
Ja, zeker. Maar als zij dat is, jij denkt dus dat ze dit expres combineert. Daar kunnen we nu
vanuit gaan. Nee, ik denk onbewust.
Hè? Nee.
Ja.
Kijk, als jij zegt die tegenstelling zit er al in... en dat wordt ook doorgetrokken in de rest van dit gedicht. Deze tweet. Namelijk, de tobberige ijdelheid... De advertenties, het getut. Dat zijn allemaal negatieve dingen. Mm-hmm. Topperige ijdeltheid. Nou, de advertenties zijn, vind ik dan toevallig iets heel positiefs.
Ja, zeker. Maar dan heel blij met onze adverteerders.
Ja, maar... Maar topperige ijdelheid en getut, kunnen we toch concluderen dat negatieve kwalificaties zijn. En dan komt gewoon de klap op de vuurpijl, want dan zegt ze verschrikkelijk en zalig tegelijk.
Maar ik vind toch van die topperige ijdelheid, ik neem aan dat het weer over jouw tonsuurtje gaat. Ik vind het juist heel mooi en open en eerlijk van je dat je daarover praat. Het is wel ijdel, maar iedereen is toch ijdel?
Ja, en bovendien, zolang je de haarverdichter gebruikt en je doet alsof je geen tonsuurtje hebt,
ja.
Dat is ziek. Dat is ziek, ja. Of als je je haar omhoog kampt, zodat je denkt dat je ermee wegkomt. Ja, of is het tobben over de ijdelheid? Dat je dus niet gewoon zoals een echte sportschooljongen gewoon op de foto gaat en denkt van kijk, maar dat je denkt van ja, ik ben hiermee bezig.
Ja,
ik voel me er ook niet helemaal goed mee. Want dat is natuurlijk de intellectuele benadering. Dat ligt een beetje in het verlengde van dat lekker wijf.
Ja.
Je zegt niet lekker wijf, maar je komt er ook niet rond voor uit van moet je kijken, ik heb enorme sixpack gecreëerd.
Ja, nou, het is een beetje tuin. De moderne intellectueel die en met een tasje van Atheneum rondloopt en poëziebundel samenstelt en een goed lopende sportschoolketen heeft en als een soort kleerkast door het leven gaat.
En heb je daar dan ook is dat gewoon een beeld of heb je daar ook een naam bij?
Arie Boomsma natuurlijk.
Ah, en wat vind je daarvan dan, van Arie Boomsma's tobberige ijdelheid?
Nou, ik zeg niet dat tobberige ijdelheid, maar dat is de intellectuele paradox van nu is dat. Dat je heel erg met je geest bezig moet zijn en met je uiterlijk. Onze ouders zagen er toch allemaal gewoon niet uit?
Ja,
veel beter eigenlijk.
Maar ik denk dus dat wij daartussenin zitten. Nou, los van hoe we er wel of niet uitzien. Maar wij zijn er nog niet aan toe om daar gewoon onvervroren
voor te gaan.
Ja, dus
jij hebt natuurlijk allemaal shortcuts verzonnen door zogenaamd allerlei journalistieke experimenten aan te gaan. Zodat je allemaal diëten en sportcursussen kan volgen.
Zeker.
Ja.
Maar dat heb ik dus nog nodig. Snap je wel?
Ja, precies. Maar wat dat betreft is die tobberige ijdelheid is eigenlijk heel scherp gesteld dan van onze Hiske.
Ja, heel goed.
Nou, en je zal zien dat die midlife crisis bij mij binnenkort ook toeslaat. En ik ook als een gek aan allerlei gewichten ga hangen.
Ik voel hem al helemaal aankomen. En het getut, ja, dat is prima. En dan is het dus verschrikkelijk en zalig tegelijk.
Nou ja, daar kan ik eigenlijk heel goed mee leven.
Maar ik denk stiekem dat Hiske het gewoon zalig vindt.
Ja.
Maar dat ze er nog niet helemaal... En dat is dan haar topperigheid.
Ja. Nou, het zegt vast van alles over haar.
Ja, dus zij kan er nog niet... Zij is, zoals wij ook voorbij allerlei verboden drempels moeten komen... Ja. Komt zij er nog niet helemaal aan voorbij dat ze het gewoon zalig
We raken
vindt.
Hiske zo diep in het hart... Ja. Dat ze gewoon niet kan erkennen dat ze het puur zalig vindt.
Mag ik dan nog even een catchphrase van onze show tegen Hiske uitspreken?
Zeker.
Hiske, omarm het.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Oké, dan zijn we nu bij de rubriek Bellen met een vrouw. Vorige week hebben we gebeld met mijn moeder. Als de oervrouw. Ja, ik had niet het idee dat we al uitgepraat waren, Teun, jij?
Nee, en bovendien blijkt toch uit de reacties dat mensen niets leuker vonden dan eigenlijk jouw moeder.
Ja, en aangezien we gewoon crowdpleasers puur zang zijn, zijn we dan ook de behoortste niet en bellen we weer met mijn moeder. Tenminste, ga ik hopen dat ze thuis is. En deze rubriek wordt mogelijk gemaakt, Teun.
Door Fairphone, en dat is de smartphone met hart voor mens en planeet.
Ja, ik kom daar nog maar eens om tegenwoordig. Volgens mij... Nou goed, ik ben niet
trouwens,
de enige.
Mijn dochters vinden het woord smartphone echt belachelijk. Die zeggen gewoon dat tegenwoordig is elke telefoon zo, dus we zeggen gewoon telefoon.
Is goed, maar dan moet je wel de Fairphone hebben.
Dan moet je de Fairphone hebben.
Dan moet je de Fairphone hebben.
Die heeft hart voor mensen en planeet. En er zit een schroevendraaiertje bij. Dus als je onderdelen wil vervangen, dan kan je die er gewoon zo uitschroeven.
Heel goed. Hallo?
Hallo, ja.
Hallo, mam.
Hallo, Hanneke, hallo.
Hallo, jongens.
Hallo. Hoe is het, mam?
Het is goed. Ik ben kennelijk van iemand een vriend geworden. Dat vind ik al zo opwindend.
Ja, Teun, ik had gezegd, we vinden het heel leuk als je vriend van de show wil worden.
Maar ik vind het een beetje, ja. Oh, je hebt niet overlegd.
Jawel, nee. Niet deze ex... Nou, Teun, moet je niet zo onaardig doen. Deze exacte niet over...
Gijs vindt vaak als ik gewoon een feitelijkheid noem, vindt hij dat onaardig. Maar hij heeft in principe niet overlegd. Maar hij voelt wel in zijn hartje dat ik natuurlijk jou ook heel erg een vriend van de show vind.
Nou, dat geloof ik eigenlijk niet zo, Teun.
Nee?
Nee, oh. ik geloof niet dat ik aan jouw hoge standaarden voldoe, hoor.
Ach, Hanneke, wat is dit? Ik vind dit ook een soort humble bragging eigenlijk.
Humble bragging, oh ja, dat heb ik ook van jullie geleerd.
Aflevering 1. Ja.
Hanneke, het was een beetje pijnlijk voor ons, maar mensen vonden jou toch eigenlijk het leukst vorige week.
Ja, lach maar.
Ja, ik heb het ironiegen niet in me en daar houden mensen van.
Oh, dus omdat jij zo authentiek en oprecht bent, in tegenstelling tot wij?
Nou, ik ben heel leugenachtig en onoprecht, maar ik ben niet zo ironisch als jullie.
Nou, ik heb het idee dat jij juist een ultiem ironisch wezen bent.
Ja, maar wij hebben natuurlijk altijd ideeën over elkaar alsof we elkaar
heel goed kennen.
Elkaar niet kennen.
Denk je nou eigenlijk dat wij elkaar goed kennen, man?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet.
Ah, en vind je dat belangrijk?
Ja, nee, ik zou Gijs wel eens... Zoals ik ook altijd zeg, wat erg dat ik mijn ouders nooit goed heb geïnterviewd.
Ja.
Vind ik dat eigenlijk... Dacht ik vandaag toevallig, dat vind ik ook van je kinderen. Eigenlijk zou je moeten gaan zitten en ze dingen vragen... zoals je dat ook aan wildvreemden vraagt in een interview.
Zoals ik dat laatst met mijn eigen kinderen heb gedaan, bijvoorbeeld.
Nou, wat een hele reeks zou worden, maar die geloof ik toch...
Ja, moet ik weer eens doen.
Ja. Ja, dat heb je met je kinderen gedaan en het was geweldig.
En wat zou je dan aan Gijs, wat zou je aan Gijs vragen dan?
Nou, ik zou bijvoorbeeld wel eens wat meer over zijn jeugd willen weten. Over hoe kijk je niet op de vroegste jeugd, die ken ik wel. Maar zeker op het volwassen worden, die na de puberteit, toen hij uit huis ging... Toen ben ik toch een beetje de draad kwijtgeraakt.
Ja, toen trok hij zo'n beetje bij mij in eigenlijk.
Maar mam, ja. is dat niet eigenlijk de normaalste zaak van de wereld... dat je dan een beetje elkaars draad kwijtraakt?
Zeker. Maar ik vind het ook wel weer een normale zaak van de wereld... dat je tegen het eind van je leven denkt... God, had ik dat nou maar eens beter gevraagd.
En zou het dan niet juist interessanter zijn om het wel te hebben over mijn jeugd... dat we nog samen in een huis woonden? Omdat je dan ook daadwerkelijk komt op misschien een heel andere kijk op de dingen. Of wil je juist dingen weten die je helemaal nog niet wist?
Ja, liever wel, want dat vind ik iets veiliger namelijk. Want in die tijd, toen wij samen in huis woonden... en dan ga jij zeggen... Ja, toen zat ik opgesloten op dat kamertje, op dat verdiepingtje.
Het verdiepingtje waar we woonden, ja zeker.
En dan denk ik, oh jezus, dat heb ik allemaal fout gedaan.
En dan Jeroen Krabbe maar hadden tegen het plafond aan stompen omdat jullie te lawaaiig waren.
Ja.
Nou, Gijs.
Ja, ik. En dan heb je...
Ik vind het wel super interessant dat jij zegt, ik wil liever iets weten over de dingen die wat veiliger zijn.
Ja, natuurlijk, want anders moet ik het mezelf allemaal aantrekken.
Maar Teun, we hebben natuurlijk wel eens 1 of 2 sessies gehad waarin we het over mijn jeugd hebben gehad. En die verlopen niet altijd, zijn niet altijd even zachtzinnig verlopen. Dus misschien heb je, dat je iets hebt van laten we dat nou niet allemaal weer nog een keer overdoen.
Nee Gijs, maar het waren sessies in slechte tijden.
Ja, daarom. Ja, maar goed. Kan me ook
dat waren geen gesprekken tussen ons tweeën.
Nee.
Maar mag ik even... Mijn ervaring is ook als je bijvoorbeeld over ruzies hebt. Hè, ik heb een soort stelregel eigenlijk dat je nooit meer moet hebben over ruzies van vroeger. Want zodra je dat doet, zit je binnen de kortste keren weer in die ruzie.
Dat is op zich waar. Dat is helemaal waar trouwens. Maar ik wil ook geen ruzies ophalen. Ik wil eigenlijk helemaal niet diep in die eerste 18 jaar duiken. Dat vind ik gewoon griezelig.
Je wil gewoon vanaf 20...
Vanaf 18, want we gingen uit huis.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, mam, ik vind het wel interessant. Maar waarom doen we dat dan niet?
Ja, misschien als we allebei ons teruggetrokken hebben aan zee, dat we dat eens een keer doen.
Ja, maar goed. Moet het ook wel weer doen voordat een van ons de pijp uit is?
Nou, op mijn sterfbed wil ik het wel doen.
Nou, dat vind ik te laat.
Vind je te laat?
Ja, op je sterfbed gaan we andere dingen bespreken. Dan gaan we niet bespreken hoe ik was toen ik 19 was.
En wat gaan we dan bespreken?
Nou, gewoon, dan gaan we zeggen dat we van elkaar houden. En nou, dat ik het huis krijg. En
dan ga je liegen dat ik een goede moeder was. En
nee, dat ga ik niet liegen. Ga ik in alle oprechtheid ga ik dat zeggen.
Ja, dat is ook zo. Maar als tegen de tijd dat iemand doodgaat, dan komen opeens alle gouden randjes.
Feit dat ik jou nu bel in deze podcast, omdat we gezellig over vroeger zitten te praten met Teun erbij. Dat wil toch zeggen dat er iets in onze relatie wel goed is gegaan, toch?
Ja, iets is goed gegaan. Ja.
Nou dan.
Nee, maar dat verbaast mij ook enorm dat je opeens zegt, we hadden gedacht, maar Teun is dus nog niet daarin betrokken. We hadden gedacht dat jij misschien vriend van de show kon worden.
Ik heb er even nog over nagedacht, Hanneke. Maar als jij ervoor open staat, dan doen we het gewoon.
Hey, maar Teun was, wild enthousiast over je bijdrage.
Ja.
Ja, ook dat begrijp ik niet helemaal. Maar goed, ik kan jullie zo vaak niet volgen. Dus
nee, precies.
Dat is allemaal goed.
Nee.
Ik wil eigenlijk met je bespreken, man. Maar ik vind het best wel leuk als we nou binnenkort gewoon mijn hele leven gaan door. Nee, ik sta ervoor open. Maar ik wou het eigenlijk met je hebben over of je jezelf nog feminist vindt.
Maar moeten we dat dan niet in de volgende sessie gaan bespreken?
Zullen we dat dan in de volgende...
Als cliffhanger?
Ja. Denk daar dan even over na.
Als cliffhanger zeg ik ja.
Nee, dan is het geen cliffhanger meer.
Jawel, maar de toelichting komt.
Oké, man, dan bespreken we volgende keer of je nog feminist bent.
Oké, dag.
Dit is de stem van de elite.
Gijs, ik hoor het roffeltje van de vrienden van de podcast alweer.
Ik ook, hè.
Ja, heerlijk roffeltje. En het roffeltje wordt alleen maar heerlijker omdat we het nu gaan hebben over de koffiejongens.
Ja, de koffiejongens.
En jij, Gijs, jij bent helemaal gek op de koffiejongens, hè?
Ik vind het gewoon heerlijke koffie van de koffiejongens. Het zijn cupjes die passen in mijn espresso-apparaat. Maar het zijn niet Nespresso-cupjes. Het is niet van al die idiote metalen gemaakt. Maar van bioplastics.
25% voordeliger dan Nespresso, dat is ook leuk.
25% voordeliger dan Nespresso. En ze hebben niet heel aanstellerig 25 plus verschillende onzinsmaken. Maar gewoon de 5 lekkerste koffiesmaken waar je uit kan kiezen.
En wat ik ook heel erg fijn vind, Gijs, is dat je anno nu nooit meer zonder koffie hoeft te zitten.
Nee.
Omdat je gewoon een abonnement kan nemen. Dan
het is een abonnement.
De brievenbus.
Het is een abonnement. Service. Je krijgt dan als de koffie op is, dan komt er automatisch gewoon weer een nieuwe zending koffie op je deurmat ploffen.
Nou moet ik wel zeggen, Gijs, we hebben wat vragen gekregen. Dat mensen zeggen, ja, is dat nou van bioplastic gemaakt? Is dat nou werkelijk beter dan andere materialen? En kan het wel gerecycled worden? Nou zeggen de koffiejongens, ja, dat zijn vragen waar wij ons ook heel erg mee bezighouden. Wij zijn echt op zoek naar het beste materiaal. We willen er graag een volgende keer op terugkomen. Dus we gaan een feuilletonnetje maken over bioplastic en de koffiejongens.
Vind ik nu al super interessant. En wat ook super interessant is, Teun, dat je de koffie van de koffiejongens en de cupjes kan bestellen met korting. Met Teun en Gijs korting.
Teun en Gijs korting, hoe werkt dat?
Nou, als je naar hun website gaat om koffie te bestellen of bijvoorbeeld zo'n abonnement te nemen. Als je code Teun en Gijs intikt op de plek waar dat moet, krijg je €5 korting.
Ik vind het sowieso al heerlijk dat wij een code zijn geworden, Gijs.
Ja, dat is toch fantastisch. Daar leef je toch voor?
Daar doe je het voor.
Ja, dus lekker naar de site van de koffiejongens, koffie bestellen. Code Teun en Gijs, komt het allemaal goed.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Gijs, het was natuurlijk los van die corona ook een heel spannende week voor jou. Want jij moest een tortilla bakken.
Ja, en wat een hit op Instagram is het geworden, hè? De keuken van Teun.
We gaan nu gewoon helemaal in de bracket. Het is echt een hit geworden op Instagram. En er zijn dus ook mensen die professionele koks, kookboeken, schrijvers, awardwinnaars. Jij bent natuurlijk een awardwinnaar, maar er was ook een kookboek awardwinnaar.
Zeker.
En die was ook gewoon opeens deze tortilla aan het bakken.
Ja, en die had hij ook de Teuntilla genoemd.
Ja, precies. Dus die houden we erin, de Teuntilla.
En Teun,
Klinkt ook wel een beetje alsof ik een hersenbloeding heb, moet ik zeggen. Maar goed, Gijs.
Maar Teun, we hebben alle Instagram posts Over het bakken van jouw tortilla hebben we nauwlettend gevolgd. En met elkaar besproken en bestudeerd. En jij glom, hè, elke keer.
Ja, maar van ik trots. Vind het, het is toch, ik vind het gewoon... Je weet dat ik sowieso al heel erg leuk vind om voor vrienden, dus eigenlijk voor jou, te koken. En dat is dan heel erg leuk. Maar dat mensen dan gewoon dus naar onze podcast luisteren. Ja. En dan ook denken, ik ga dat doen. Ja, dat vind ik toch heel... Dat gaat verder dan de ruwe, naakte emotie van de ijdelheid. Het is gewoon echt ontroering ook. En eerlijk is eerlijk, dat ik dan ook denk, okay, en nu hebben ze dat, en dan vinden ze het lekker en is het gelukt en hebben ze lekker gegeten. Dat vind ik toch, als ik mensen lekker kan laten eten, dat vind ik eigenlijk toch het hoogste wat er is.
Ja, dat is ook zo. Nou, ik heb hem ook gemaakt.
Voordat we naar jou gaan, moet me ook iets van het hart.
Een kwestie.
Want weet je, ik heb toen vorig... Dat was al zo belachelijk, want ik heb dus eindeloos lang verhaal over Jamie Oliver gehouden. Terwijl vervolgens kwam er geen recept van Jamie Oliver. Dus dat sloeg eigenlijk al helemaal nergens op.
Daar heb ik je meteen al even op gewezen, ter plekke.
Ja, vond ik al... Ja, heb je mij fijntjes op gewezen. En ik vond dat ook heel pijnlijk eigenlijk.
Ja.
Maar... Nou, blijkt ook nog dat het hele verhaal van Jamie Oliver gewoon onzin was. Daar hebben dan ook weer allerlei andere mensen mij weer fijntjes op gewezen via de socials.
Ja.
Die zeiden, het ging dus over, volgens mij moet er eigenlijk... Jamie Oliver had dus die tortilla gemaakt en die had daar chorizo in gedaan. En dat kon volgens de Spanjaarden helemaal niet. En heel Spanje was in rep en roer. Maar wat blijkt nu? Ten eerste, er kan best chorizo in de tortilla... Ik heb zelf een soort standaardwerk over de Spaanse keuken van Claudia Roden. Daar wilde ik je ook nog recept eigenlijk uitgeven. In Baskenland wordt het zeer veelvuldig gebruikt.
Ja.
Dit ging over de paella.
Ach.
In de paella mag je geen chorizo gebruiken.
Dat snap ik ook heel goed.
Daar werden de mensen boos over.
Ja.
Op zich zou ik dan ook weer zeggen, mensen, als jij een paella wil maken met chorizo, doe het gewoon.
Ja.
Maar in ieder geval...
Dat had Claudia Roden gedaan, of niet?
Nee, Jamie Oliver.
Jamie Oliver had dus
chorizo gebruikt in een paella.
En waarom heb je Claudia Roden hier dan weer bijgehaald?
Omdat Claudia Roden juist wel weer recepten voor tortilla heeft met chorizo erin. En Claudia Roden is een beetje de autoriteit op het gebied van de Spaanse keuken.
Ja.
Ja. Gijs, je kijkt een beetje glazig. Maar het komt natuurlijk ook dat deze wereld een beetje nieuw voor jou is. Al die namen die zeggen jou ook allemaal niks. Maar desondanks heb jij je ook aan de tortilla gewaagd. In het hoogtepunt van je corona.
Absoluut, dat was ook heel erg met mijn laatste krachten. Ik heb ook heel veel dramatisch tegen het aanrecht geleund. En ik heb ook veel steen en been geklaagd.
Want ook tegen mij...
Ook nu ging ik er weer echt voor.
Ook via de app heb je ook steen en been geklaagd. Oh jongens, dit wordt niks. Dus je hebt een vat, want mensen kennen je als een heel relaxte jongen met veel swag. Maar je hebt ook een fatalistisch kantje in je.
Ja, zeker. Uiteindelijk denk ik dat alles misgaat. Dat heb ik met koken altijd heel erg. Want dan sta ik bijvoorbeeld die aardappels met die mandoline te schaven. Want een teringwerk is dat trouwens, Tuin. Is er geen shortcut voor te verzinnen?
Nou, gewoon drie keer zo snel doen.
Ja, maar dan ben ik steeds bang dat ik het topje van mijn vinger eraf mandolin.
Ja, dat is het gevaar. Ja. Daar moet je een beetje
handigheid
krijgen.
Oké. Ja. En ik vond het veel aardappel. Was dat niet een beetje veel? 1,25 kilo?
Ja, dat was wel een beetje veel. Kijk, ik maak dus altijd gewoon graag een hele grote dikke tortilla. En die snijden we dan in z'n vieren en die eten we dan met het gezin op. Ieder een kwart van dat enorme ding.
Ja.
Maar officieel doe je eigenlijk veel minder. En dan is het ook een stuk makkelijker. Dus dat zijn ook... Kijk, want op een gegeven moment appte ik jou ook van toen je heel diep in de wanhoop zat. Van je mag er ook, want je zei, er passen geen twee paprika's in de pan.
Ja.
Dus ik, doe je er toch één.
Ja, dat soort vrijheid durf ik me eigenlijk bijna niet te permitteren.
Nee, en dat snap ik ook. Dus dat wil ik je ook... daar zijn we ook nog niet aan toe.
Nee.
Dus het is ook goed om nu gewoon die richtlijnen te volgen.
Maar ik voelde me dus wel heel bevoorrecht, Tuin, dat ik jou... Ja. Dus, zou ik zeggen, de guru van alle keuken van Tuinvolgers. Dat ik gewoon in de positie was dat ik jou de hele tijd appjes kon sturen om te vragen of ik het wel goed deed en... ja, met raad en daad bijgestaan te worden door jou.
Het zou wel gek zijn als dat niet mocht, natuurlijk.
Nee, maar goed, al onze luisteraars die kunnen dat niet doen.
Nee.
Ze kunnen het wel doen, maar dat zou toch een beetje gortig worden.
Ja,
maar
dat
goed.
Zou ik er dan gewoon niet op. Ja.
Ik vond het een zware tocht. Ik vond het een reis. Ik vond het wel een hele mooie reis en een bijzondere reis. En ik was heel tevreden over het eindresultaat. Mijn vrouw, die altijd een beetje bang is voor rauw eten, die vond hem iets te baveuze.
Te baveuze? Ja, bestaat er iets... zoiets als te baveuze?
Nou, ik vind het eigenlijk niet, maar er glom wat rauw ei hier en daar. Ze zei zelf, je moet de aardappels wat minder nat maken. Hoezo?
Wat een onzin commentaar.
Maar ik had je ook een fotootje gezet, hij zag er heel goed uit. Het ding is, ik heb natuurlijk...
Heb je jouw fotootje ook gepost, Gijs?
Nee, dat zal ik nog even doen. Ik zal er even een story van maken. En ik heb natuurlijk een tijdje een pannenkoekencaravan gehad. Dus ik kan heel goed pannenkoeken draaien. Dus ook het draaien van de tortilla ging ook heel erg goed.
Ja, maar dat vind ik toch een beetje een rare vergelijking, moet ik zeggen. Daar ben ik een beetje op gewezen door onze producer at large, Guusje de Vries. Zij zei, ik kan ook... Guusje heeft er ook gemaakt. Zij heeft er al een story van gemaakt. Zij zei, ja, pannenkoeken draaien, die gooi je in de lucht. Maar dat gaat natuurlijk niet met een tortilla.
Nou, dat doet
Guusje,
maar dat durf ik helemaal niet. Een pannenkoek in de lucht. Ik ga het gewoon met een pannenkoekenmes eronder en dan draai ik hem om. Het enige is wat je met draaien moet doen, en dat geldt zowel voor pannenkoeken als voor tortilla's, is dat je het met zelfvertrouwen moet doen. Je moet geloof hebben in de draai die je gaat maken. En als je dat hebt, gaat het eigenlijk goed. En als het misgaat, dan herstel je de fout. Maar het is pas als je onzeker, te traag, wiebelig en niet resoluut genoeg wordt, dan gaat het mis.
En ik vind het wel mooi hoe je dus van een onzekere kok nu opeens zo stellig naar voren komt over hoe je dit moet doen.
Nou ja, draaien kan ik gewoon heel goed.
Je bent gewoon goed in draaien.
Ik ben goed in draaien. Maar goed, ik was heel enthousiast over de tortilla. Ik heb ook heel veel zin om hem nog een keer te gaan maken. Om hem toch nog iets meer swag te geven. En misschien
ik zou
toch,
gewoon zeggen,
misschien
doe
toch één
wat minder aardappel.
Iets minder aardappel en toch misschien tandje minder baveuze. Dus iets langer op het vuur nog laten staan.
Ja.
Maar niet te lang natuurlijk, want het is eigenlijk net zoals met roerei. Ik ben ook altijd heel erg streng op mijn eigen roerei. Daar ben ik ook heel goed in, want die moet ook precies dat hebben eigenlijk. Een beetje nat, maar niet te. Maar ook zeker niet te droog.
Eigenlijk alles in het leven, Gijs.
Eigenlijk alles in het leven, Teun. Het moet een beetje nat, maar niet te.
Maar ik wil nog één... Ben je nog niet klaar met dit verhaal?
Ja. Dit vind ik weer van dat Sander Jaap-achtige gedrag. Dan zit ik midden in een verhaal en dan begin jij je gewoon te vervelen. En is het al klaar, het verhaal?
Doet Sander dat ook bij Jaap?
Weet ik niet, maar dat denk ik wel.
Ja.
Ik vind dat passen bij de karakters. Maar zeg maar, Teun, ik ben wel klaar met mijn verhaal. Jij mag weer vertellen.
Eigenlijk in het leven denk ik dat veel vaker bij mensen. Niet bij jou trouwens. Ben je al klaar met je verhaal? Maar bij jou spreek ik het gewoon uit omdat ik gewoon diepe vriendschap voel.
Ja. Nou, ik voel me heel vereerd, hè?
Wat ik nog wilde zeggen, als mensen dus die zelfverzekerdheid over het draaien niet hebben en ze daarop stranden, is één geheimtip.
Begin een pannenkoekencaravan.
Dat bijvoorbeeld. Maar de andere tip is, je kan hem ook met de hele pan onder de grill zetten. Die zet gewoon de hele koekenpan onder de grill in de oven. En dan gaat hij dan verhit hij gewoon van de bovenkant en dan heb je het hele draaien niet. Dat wordt als valsspelen gezien, maar dat kan ons helemaal niks schelen. Want het gaat gewoon om dat het lekker
is. In je buik gaat het toch kapot?
Precies. En dan is het ook zo dat de culinair schrijver Onno Klein, dat is zeg maar een soort Hiske Versprillen, maar dan net niet Hiske Versprillen, die zegt zelfs, je hoeft die tortilla helemaal niet uit de pan te halen aan het eind. Je kan ook gewoon in die pan snijden en zo de stukjes uitnemen.
Ja, snap hem.
Oké. Okay. Nou,
Teun, ik vond het heel jammer dat we niet in Hotel V zaten gezellig bij elkaar op een kamertje.
Heel jammer. Ik vond het wel heel fijn dat we ondanks jouw corona dit wel konden doen.
Zeker.
Dat tussen alle hoesbuien door.
Ja,
het is
was
toch
ook
gelukt.
Wel op het randje.
Het was op het randje, maar wij gaan tot dat randje.
We gaan tot het randje voor onze luisteraars. Die ons verschrikkelijk en zalig tegelijkertijd vinden.
Precies.
Ja. Nou goed, leuk dat u luisterde. Onze producer at large was, dat is en blijft, Guusje de Vries. Onze dank aan haar is groot. Als u ons wil mailen, kunt u mail sturen naar teunengijsvertellenalles@gmail.com. Als u vriend van de podcast wil worden, open die mail dan met lieve Guusje, want daar houdt ze van. Nou, de tune werd gemaakt door Jan en Kees Groenteman. U kunt ons volgen op Instagram, @teun.gijs. Nou, dat was het geloof ik, Teun.
Dat was het, ja. Dus tot volgende week.
Ik hoop tot volgende week.
En ik hoop dan weer gewoon in het hotelkamertje.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the science-y stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's allbirds.com.